Deze aflevering van de podcast Kankerpraat is gemaakt in samenwerking met de GGD Limburg-Noord. In deze tweede aflevering over HPV ga ik in gesprek met Kim. Zij wilde op haar 25e levensjaar heel graag moeder worden. Helaas lukte het maar niet om zwanger te raken en kwam ze in een medisch traject. Hier ontdekte ze een HPV-besmetting. Ook vertelt ze in deze aflevering over haar abortus op haar 18e en wat de impact is geweest van dit alles op haar hele leven. Kim, van harte welkom.
Ja, dankjewel.
Vorige week spraken we met Dielke. Toen hadden we het met name het medische stukje over het HPV-virus.
Ja.
En nu gaan we horen hoe het in de praktijk is om iets wat te maken te hebben met HPV.
Ja.
Dus ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Zou je jezelf eens even kort willen introduceren?
Ja, ik ben Kim. Ik ben 43. Ik kom uit Heerlen. En in het dagelijks leven ben ik presentatrice, radio, tv, dagvoorzitter. En ik heb een hele leuke baan in marketing en PR bij Anytime Fitness op het hoofdkantoor. Dus een beetje een creatieve duizendpoot eigenlijk. En ik heb geen kinderen. Ja, we zullen er dadelijk ook wel opkomen waarom ik die niet heb. En ik ben gevraagd om mijn bijdrage te leveren aan deze podcast. En daar kijk ik heel erg naar uit.
Ja. Ja, mooi dat je dat wilt doen, want het is natuurlijk wel ook voor veel mensen iets een moeilijk thema om over te praten. En iets kwetsbaars, een kwetsbare fase in het leven ja. als ze ermee in aanmerking komen. En daarover gesproken, wanneer kwam je voor het eerst in aanmerking? Of in ieder geval, hoe begon het? Wanneer dacht je voor het eerst aan HPV?
Nou ja, ik was 26, toen ben ik getrouwd met Joep. En wij wilden heel graag kinderen, eigenlijk altijd al. En in 2008 was ik nog niet zwanger. En toen dachten we, misschien moeten we eens naar het ziekenhuis om te kijken waarom dat nog niet vanzelf gaat. Of 2007 was dat. En dan zeggen ze daar in eerste instantie, dat kan gebeuren. Probeer er niet te veel aan te denken, maar ga wel maar eens de klok bijhouden wanneer je ovuleert. En probeer dan maar eens gewoon gezellig in de slaapkamer aan de slag te gaan. Ja, dat doe je een paar maanden nog wel tussen aanhalingstekens met plezier. Maar al heel snel wordt dat plezier een stuk minder. Want je weet gewoon, elke maand die het niet lukt, is eigenlijk zonde van de tijd. Ja, we waren weer een jaar verder. En toen ben ik in 2008 weer teruggegaan naar het ziekenhuis in Heerlen. En toen kwam ik bij de gynaecoloog terecht die mij zelf nog ter wereld heeft gebracht, zeg maar, in 1980. Dus dat was echt een van de oude rotten in het ziekenhuis in Heerlen. En dan ga je zo'n traject in. Want als het dan nog niet vanzelf is gelukt in dat jaar, dan wordt er toch wel eens gekeken van, is er dan misschien iets mis? Waarom zou het dan niet kunnen? Komt het wel allemaal op de goede plek terecht?
En toen, had je daar toen zelf al een gevoel bij? Van hier klopt echt iets niet?
Nee, niet. Dus ik liet me verrassen. En ik dacht, iedereen in mijn omgeving wordt gewoon zwanger. Dus bij ons duurt het misschien wat langer, maar dat zal wel goed komen. Mm-hmm. Maar toen bleek inderdaad dat ik pap 4 had. En pap 5 is natuurlijk echt alarm, maar ik zat echt zo op het randje dat de gynaecoloog tegen me zei, als je hier niet binnen een half jaar mee was gekomen, was het echt laat geweest.
Ja.
En het eerste dat je dan denkt is, maar ik kom hier nu omdat ik niet zwanger word. En als ik wel zwanger was geworden, dan was ik gewoon ziek geworden.
Ja.
Dus dan ga je allemaal van die dingen bedenken van, dus ik had of zwanger kunnen raken en misschien al baarmoederhalskanker kunnen hebben tijdens mijn zwangerschap. Of ik was niet zwanger geraakt, maar misschien ook niet naar het ziekenhuis gegaan om een onderzoek te laten doen. Dus dan had ik het ook gekregen. Ze noemen het niet voor niks de stille moordenaar. Hè? Want je merkt het pas als je heel ziek wordt. En dan is het vaak te laat. Dus bij mij is het eigenlijk zo, vanaf toen denk ik, alles gebeurt met een reden.
Ja.
Want als ik daar niet op dat moment toen geweest was, was dit niet aan het licht gekomen toen. Dus en dan ga je zo'n traject in waarbij.
Hoe ziet zo'n traject eruit? Je hebt een hele tijd van alles geprobeerd en de hoop gehouden dat het toch op een natuurlijke wijze lukt. En dan ga je zo'n traject in.
Je gaat dan in eerste instantie gaan die alarmbellen af. En dan zeggen ze, we moeten nu gaan kijken dat we eerst je baarmoeder helemaal schoon gaan krijgen. Dat we dat HPV-virus eruit kunnen krijgen.
En daarvoor, voordat ze überhaupt weten dat het
om HPV gaat. Je kwam in dat traject, je moest een uitstrijkje
doen. Je krijgt een uitstrijkje. Ja. En daaraan zien ze dan inderdaad dat het mis is.
Ja, en op welke leeftijd zat je toen?
Ik was toen, ik denk nog net 27.
Oké, dus je werd ook nog niet uitgenodigd?
Nee, nog lang niet. Nee. En daarom denk ik al jaren, dit moet veel eerder. Ja. Want er zijn heel veel jonge vrouwen bij wie het veel vroeger aan het licht kan komen. Maar je moet daar wel op gecontroleerd worden. En nu is dat natuurlijk heel anders. Maar dat was toen en jaren daarna was dat gewoon nog niet het geval. En ja, daar zijn natuurlijk heel veel vrouwen wel aan bezweken, terwijl het eigenlijk niet nodig had hoeven zijn.
Nee, en toen heb je dat uitstrijkje gedaan. En had je toen ook nog niet zoiets van, dit gaat om iets serieus? Of...
Ja, dat wel, maar je voelt niks, hè? Nee. Dus ze vertellen je dat er iets helemaal niet in de haak is.
En hoe lang zit dat dan tussen het uitstrijkje en voordat je hoort... We zien een pap 4, daar hebben we
Dat was dagen. Okay. Ja, dat was echt maar een paar dagen. Ja, en toen moest ik ook meteen naar het ziekenhuis komen, want ze moesten meteen beginnen met het maken van een planning voor die behandelingen. En ja, dan gaan ze dus inderdaad inwendig wegbranden. Ja, dat duurt...
Want ze gaan dan eerst kijken weer, denk ik, met de ene bek, kijken of er een virus zichtbaar
is. En in hoeverre.
Zagen ze ook. En de pap 4 is al geconstateerd aan de hand van het... uitstrijken, toch?
Ja, klopt.
En dat wordt dan ook bevestigd op het moment dat ze gaan kijken?
Juist.
Oké, en dan?
Ja, dan ga je dus inderdaad dat behandeltraject in. Ja. En dat is, het is 15 jaar geleden, maar dan, zoals ik het me herinner, om de paar weken, en dan moet je weer terug, en dan wordt het weer weggebrand, en dan moet je weer terug. En als je dan dat traject achter de rug hebt en je bent dan schoon, zeg maar, dan... kun je evengoed niet weer meteen beginnen met dat zwangerschapstraject. Dus dan moet je weer een tijd pauze nemen, omdat zeg maar, je lichaam moet herstellen. Ja. En dus dan ga je dat vervolgtraject in, maar ergens in je achterhoofd voelt dat natuurlijk niet heel comfortabel, want je hebt toch ergens de angst dat misschien
nog een
keer terugkomt.
Ja, want hoe zeker kunnen ze na die aantal keer wegbranden? Want dan branden ze de slechte cellen,
die branden ze weg, inderdaad. Okay. En ja, daarom moet je je lichaam ook gewoon de tijd geven en word je onder controle gehouden om te kijken of het inderdaad voor langdurige periode weg is of dat het
Op het oog weg is, maar En hoeveel tijd ging daar overheen voordat je echt weer zelf en ook de medici weer het vertrouwen hadden dat je kunt gaan proberen om zwanger te worden?
Mijn vermoeden is tussen de 3/4 jaar en een jaar.
Oké.
Ja, dus ik heb daar niet meer een heel. Ik heb laatst ook nog gedacht van zou ik daar nog een medisch dossier van kunnen opvragen? Want ik ben een boek aan het schrijven waar ook dit in zit. En toen dacht ik, misschien moet ik eens bij het ziekenhuis gaan navragen of ze daar nog een dossier van hebben. Om eens te kijken hoe dat precies gegaan is 15 jaar geleden. Want ja, het behelst best wel een hele periode van je leven.
Ja, en je neemt het mee voor de rest van je leven, denk ik.
Want
nadat, laten we even zeggen, een jaar rust, hadden jullie weer vertrouwen samen met je man om het weer opnieuw te proberen? Ja. Of werd er toen al wel gezegd van, hey Kim, het zou kunnen zijn dat de behandeling heeft gezorgd voor...
Nee, dat hebben ze wel ooit gezegd toen ik 18 was en een abortus heb gehad. Mm-hmm. Toen was ik heel jong, ik was net 18 en het was mijn allereerste vriendje en het ging meteen mis. En abortus is natuurlijk ook een heel lastig onderwerp tegenwoordig.
Ja.
Met de campagne Iedereen heeft recht op een leven. Ik dacht toen ik 18 was, ik heb ook recht op een leven. En ik kan zo'n klein hupke, kan ik echt gewoon niet hetgene bieden wat een kindje nodig heeft. Mm-hmm. Nou, ik was 5 weken zwanger, dus dan is het in principe... Nog niet echt iets. Dus, maar toen zeiden ze in de kliniek in Maastricht wel... het zou kunnen dat je op latere leeftijd moeilijker zwanger wordt... omdat er misschien iets binnen beschadigd is. Zal niet voorkomen, maar we moeten het er wel bij zeggen. En toen dacht ik, 18, jojo, dat zien we dan wel weer.
Ja.
Maar dan kom je 10 jaar later, dan sta je, op dat punt... en dan denk je, zou het dan toch misschien zo geweest zijn? Ze hebben nooit iets kunnen vinden waarom wij niet zwanger konden worden. Of waarom ik niet zwanger kon worden. Bij mij was niks te vinden. Bij Joep was niks te vinden. Maar toch, het kan soms gewoon dat het niet pakt. En ja, ik heb me op een gegeven moment gerealiseerd. Ik ben gezond. We zijn allebei gezond. Ik ben er nog. En dan gaan we ons leven gewoon invullen zonder kinderen. Want we hebben... kunstmatige inseminatie hebben we geprobeerd, eileiders doorgespoten, nog van alles, tot aan IVF.
Want hoe is dat traject nadat je dat jaar rust, na de behandeling, het wegbranden, heb je een jaar rust en dan ga je het weer vol vertrouwen proberen. Ja. Hoe lang ga je dan door? Of wanneer zeg je van, ja, we moeten weer aan de bel trekken, want het lukt nog steeds niet.
Nee, ze hebben in principe voor elk soort behandeling hebben ze een x-aantal in een pakketje zitten. Okay. Dus bij kunstmatige inseminatie zijn dat 6 behandelingen. En die 6 behandelingen, daarvan zeggen ze normaal gesproken ook, als het binnen die 6 niet lukt, is de kans heel aannemelijk dat dit gewoon niet de behandeling voor jou is.
Maar daar begon je direct na dat jaar rust mee? De natuurlijke weg had je al zoiets van...
Nee. En we wisten ook, we hebben dit nu zo lang geprobeerd en we hebben nu weer eigenlijk een jaar stilgelegen. Dus nu gewoon proberen om het gewoon zeg maar meteen op de goede plek in te brengen en kijken of het dat doet. Maar dat deed het ook niet. En intussen blijf je natuurlijk wel nog gewoon onder controle om te kijken of je baarmoeder optimaal kan functioneren. Ja. En of daar niet weer iets terugkomt van het een of het ander.
En dat gebeurde niet?
Nee, dat bleef dus allemaal schoon.
Daar waren ook geen andere signalen die waar je uit zou kunnen halen van dat is een reden waarom Kim niet zwanger kan worden.
Nee, niet. Nee. Maar het lichaam is een wonderbaarlijk iets. Ja. Dat blijkt altijd maar weer.
Ja, maar die reden is er dus eigenlijk, als ik het zo hoor, tot op heden nog steeds
niet.
En maakt dat het niet nog lastiger om te accepteren dat je geen moeder kunt worden?
Wij hebben op een gegeven moment gedacht, weet je, dat zeg ik altijd, mijn man is daar nooit zo blij mee. Statistieken moeten gevuld worden. En je valt of aan de kant van de mensen die wel kinderen kunnen krijgen en krijgen, of aan de kant van mensen waar het niet lukt. En dan heb je natuurlijk ook nog de mensen die ervoor kiezen om geen kinderen te krijgen, nemen, hebben. Maar ja, wij zijn gelukkig allebei wel nuchter genoeg, ondanks dat we het heel graag wilden allebei. Dat we zeiden, oké, dan gaan we ons leven op een andere manier inrichten. Met neefjes, nichtjes, vrienden met kinderen. En dan is dit ons pad.
Ja.
Als we maar gezond zijn.
Ja, dus die vraag van waarom niet, dat is niet geen heel groot thema meer voor jou.
Nee, het lukte niet.
Nee. Dus wat ik kan me ook voorstellen dat je dan terugdenkt aan die abortus op je 18e. Hè? Dat je toch, want ergens weet je dat je lichaam ook in staat is geweest om... Dus ja, dat kan ik me voorstellen dat wel een vraag zou kunnen zijn die blijft hangen.
Ja, die heb ik eigenlijk nooit gehad, omdat ik gewoon weet, als ik terugdenk, ik was zo jong. Wat ik zeg, ik was net geen 17 meer. Nee. En mijn ouders zeiden destijds, weet je, wat je ook kiest, wij staan achter je, maar je bent zelf nog een kind. Je bent eigenlijk...
maar dat snap ik volledig, die keuze op dat moment. Maar ik bedoel meer, je weet dus ergens ook dat je lichaam in staat is om bevrucht of de eicellen bevruchten te laten raken.
En
uiteindelijk lukt het dan jaren later, wanneer je er klaar voor bent, lukt het niet.
Nee. Ik heb besloten om daar gewoon niet te moeilijk over na te denken. En gewoon ervoor te kiezen bewust om het te accepteren. Ja. Want het is gewoon iets dat je zelf... Je hebt er geen invloed op.
Nee, je hebt het een plek gegeven.
Ja, precies.
En hoe zat het toen de tijd met vaccinaties?
Die waren er nog niet.
Die waren er helemaal niet.
Nee, waren er niet. Je kreeg een oproep vanaf je 35ste. En ik denk dat het gros dacht, ik heb nergens last van. Ik hoef daar niet zo nodig naartoe.
Een oproep voor een vaccinatie?
Nee, sorry. Een oproep voor de controle, Hè? Dus voor het bevolkingsonderzoek, noem het maar.
Ja.
En ik denk dat heel veel vrouwen daar gewoon ook geen gehoor aan gaven. Want als je nergens last van hebt, dan...
Nee.
En dan kan ik me nog voorstellen bij borstonderzoek, en dat is ook pas vanaf 50, naar mijn idee ook veel te laat. Want vrouwen die het op hun 20ste of 30ste krijgen, die kun je echt nog helpen een mooi lang leven tegemoet te gaan. En op je 50ste, ik zeg niet dat je dan je meeste boterham al gegeten hebt, maar op je 50ste, ik denk dat met sommige dingen gewoon veel vroeger begonnen mag worden. Het is natuurlijk allemaal een kwestie van geld.
Ja, maar er wordt natuurlijk gekeken, hè, op welke leeftijd zien we de meeste toename in het geval van borstkanker, baarmoederhalskanker. Ja, dat is dan vanaf de 30 en daaronder is het maar een aantal procent. Maar die aantal procent, die is daar wel de dupe van.
Is iemands dochter, iemands vriendin, iemands moeder misschien.
In de vorige aflevering met de gynaecoloog hadden we het daar ook over. Hè? Van, het klinkt heel cliché, maar het is natuurlijk wel zo. Voorkomen is beter dan genezen.
Ja.
En ook in jouw geval, wanneer je al zo'n pap 4, dan is het al noodzakelijk om daar een medische behandeling tegenover te zetten. En dat, stel nou dat je die vaccinatie toen had kunnen halen, dan had het wellicht er heel anders uitgezien.
Ja, zeker. Ja. Absoluut.
Ja.
Ja, ik zou ook iedereen willen. Dat is ook de reden waarom ik hier zit. Omdat ik het bericht van Lex zag over zijn vriendinnen, voor Suus. Of in ieder geval, dat is zijn aanleiding natuurlijk om zich hier hard voor te maken.
Ja.
Omdat Suus het daadwerkelijk heeft gehad.
Kim heeft het hier over Lex Uiting en zijn vriendin Suzanne. Zij kreeg een aantal jaar geleden de diagnose baarmoederhalskanker en maakte hierover een podcastserie genaamd de Tumortapes.
En hij roept daarin op van, goh, hè, laat zo'n prik zetten. En ik reageerde daar ook onder van, jongens, doe dat nu. Want voor mij was het bijna te laat. En in mijn tijd, 15 jaar geleden, was er nog geen vaccin. Nee. En ik snap best goed dat er waren discussies rondom de coronaprik, rondom de griepprik. Dus ik snap dat er rondom elke prik wel weer een discussie gehouden kan worden. Maar ze zijn er niet voor niks.
Nee,
er zijn
maar
weinig mensen die er niet beter van worden.
Ja. Ja, en als je dan ziet inderdaad wat het voor jou toch, hè, wat het heeft mentaal ongetwijfeld ook enorm veel gedaan in die periode. Alleen al het bericht dat je krijgt van na zo'n uitstrijk van, hey Kim, je moet naar de gynaecoloog komen, want we zien iets serieus en we moeten daar iets mee. Wat gaat er op dat moment door je hoofd?
Ik ben best wel ik heb altijd een roze bril op. Mm-hmm. Dus in eerste instantie denk je, oh ja, dat is goed, dan gaan we. En Joep is altijd de serieuze van ons twee. Yin-yang, hè? Opposites attract. En het was voor ons allebei wel heel erg schrikken. Want je rekent daar niet op. Je bent, hè, ik was 27, Joep was net 33. En je gaat gewoon, je hebt een kinderwens. En iedereen om je heen, ze schieten als paddenstoelen schieten ze uit de grond. Iedereen krijgt ze, dus ja, waarom wij niet? Ja, dan schrik je.
Ja.
Hè, zeker omdat het natuurlijk eigenlijk, ja, het is gewoon levensbedreigend. En dat maakt het natuurlijk wel heel akelig, dat je eigenlijk de dood misschien wel bent ontsprongen.
En je kunt er niet meer van weglopen.
Nee, niet.
Het is niet iets waar je van zegt, daar stappen we even overheen en we doen alsof het er niet is. Dat kan gewoon niet.
Nee, probeer ik wel heel vaak, maar dat lukte daar niet mee inderdaad.
Nee, maar ja, ook ik hoop altijd dat mensen die door die skill te ontwikkelen, zeg maar, hè, om gewoon ook iets tot te laten zijn en ook daarover te praten met je partner, dat toch iets is wat je de rest van je leven ook mee kunt nemen.
Absoluut.
En dat wil absoluut natuurlijk niet zeggen dat een reden is om niet te vaccineren, want het had heel anders kunnen aflopen. Maar ik denk dat het ook dingen gebracht heeft.
Het heeft me zeker dingen gebracht. Het heeft me in die zin dingen gebracht dat ik dingen kon gaan doen die ik met kinderen nooit had gedaan. En ik wist, ik wilde heel graag kinderen. Ik had altijd baantjes die helemaal niet bij me pasten. En ik dacht altijd, als ik dadelijk kinderen heb, dan zijn die baantjes on the side. En dan kan ik me gewoon thuis bezighouden met die kindjes. En dan werk ik part-time, maar die kindjes zijn gewoon alles. Dat was zoals ik het leven voor me zag. Maar die kindjes die kwamen er niet. En toen we dat op een gegeven moment hebben afgesloten, na ook adoptie en alles, van allerlei dingen hebben we overwogen, hebben we gedacht, oké, dan gaan we andere dingen doen. En toen ben ik met een kledingmerk gestart, omdat ik wilde iets laten opgroeien op de een of andere manier. Dus ik wilde iets van mezelf en dat laten groeien. En dat ging vanzelf een paar t-shirtjes drukken die ik zelf droeg, tot aan een merk uiteindelijk dat door half bekend Nederland gedragen werd, elke week meerdere keren op tv was, door heel Nederland verkocht werd. En ja, daar kon ik heel veel focus op leggen, want ik had alle tijd.
Ja.
Ik kon van Heerlen naar Amsterdam, ik kon van Amsterdam naar Utrecht, ik kon overal naartoe, want ik had die vrijheid. En ik zal niet zeggen, ik had liever geen kinderen gehad, want ik heb dit nu gehad. Het is gewoon hoe het moest lopen. In ieder geval heeft het me, het heeft me vaardigheden gebracht, het heeft me mensen gebracht die ik anders nooit had leren kennen.
Mooi om te horen, even goed. Want hè, je hebt natuurlijk al een bepaald leven wat je voor je ziet. Een beetje, misschien ook wel onbewust al een beetje uitgestippeld. Zo van, zo moet het gaan lopen.
Ja, ik was daar zo op gefixeerd ergens, dat ik dacht, als ik dan die auto heb, dan komt het vanzelf wel.
Maar
als ik dit doe, dan...
Een vervelende vraag, maar was je daar dan niet soms, denk je, ook te gefixeerd op?
Waarschijnlijk, ja. Maar ik denk dat dat bij heel veel vrouwen gebeurt op het moment dat je het heel graag wil.
Dat het moeizaam gaat.
En dat je lichaam dat gewoon niet wil.
Ja.
Ja.
Ja, en hoe langer het duurt, hoe meer je mentaal daar geforceerd aan gaat werken, denk ik. En dat helpt gewoon niet mee.
Het is ook niet voor niks dat heel veel huwelijken daarop stranden. Ja. Omdat je daar gewoon echt wel hele pittige gesprekken over kan hebben en geprikkeld raakt. En ik stond, eens in de paar weken stond ik bij de koelkast, stond ik hormonen in mijn buik te spuiten. Totdat mijn buik helemaal met blauwe plekken was. En dan ging ik weer naar het ziekenhuis. En dan moest hij op het overheen met zijn potje. En dan moest je maar 2 weken wachten. En dan was het weer niet, was het weer mislukt. En we hebben ook wel eens gedacht, omdat we verkeerd hadden geteld, zou het nou wel gebeurd zijn? En dan zaten we gewoon, hadden we de kalender verkeerd. En, dus het is elke keer teleurstellend.
Maar je gaat dan ook zoeken naar hoopvolle dingen waar je weer een klein beetje aan vast moet houden. Of dat zou een reden kunnen zijn waarom het misschien nu dit keer wel lukt.
Absoluut. Ja, absoluut.
Dus daarin loop je jezelf als persoon ook een beetje voorbij en ben je puur gefixeerd op dat doel.
Ja.
Ja. Want hoe is dat dan voor Joep? Want jouw lichaam is niet in staat. Is dat trouwens 100% zeker?
Nee.
Of wellicht
ze konden bij ons allebei niks vinden. Niet. Dus we hebben elkaar ook niks kwalijk te nemen. En ook elkaar niks kwalijk genomen.
Nee.
Want letterlijk gewoon, en dat komt niet heel vaak voor, want vaak zeggen ze dan dat bij de een of de ander wel iets is gevonden. Maar bij ons allebei was gewoon niks te zien of... Nee, helemaal niet.
Wat er toch in me opkomt dan, is dat ik me voor zou kunnen stellen dat je op het moment gaat denken, de match op dat gebied, die is er gewoon niet. En we proberen het op een andere manier en misschien wel met iemand anders. Of is die gedachte wel eens in je opgekomen?
Dat hebben
niet?
We nooit gedacht, nee. We hebben, Joep heeft een soort van zesde zintuig, die is hoogsensitief. Dus die had bij IVF had die al geen goed gevoel.
Mm-hmm.
Dus we hadden al samen besloten, we proberen kunstmatige inseminatie. En als dat niks lukt, dan blijft het daarbij. We hebben ook altijd gewoon daarin dezelfde gedachte gehad. Dus het is ook niet zo dat achteraf ik heb gedacht van... Goh, jij wilde dat toen niet, hadden we dat toch maar gedaan? Helemaal niet. We zijn altijd gewoon op één lijn hebben we gezeten wat dat betreft. Want er zijn natuurlijk wel nog mogelijkheden.
Ja.
En we hebben ook wel gedacht aan adoptie, maar die regelgeving is heel streng. Wij hebben er toen voor gekozen. Ik vind het ontzettend dapper voor mensen die kinderen adopteren. Maar wij hebben er toen voor gekozen omdat we echt er heel duidelijk op gewezen werden... Het is geen gezond kindje. Nooit, niet. In deze tijd in ieder geval niet. Dus de kans dat je heel veel in het ziekenhuis zult zitten omdat ze geopereerd moeten worden, die is gigantisch. Toen hebben wij gezegd, ja, niet voor ons. Nee, en ik voel me ergens heel schuldig nu om het te zeggen. Maar,
ja, maar is sowieso, ja. Zoiets kun je niet beginnen als jouw gevoel niet voor 100% goed is. Of als je er niet voor 100% achter staat. Dus ik denk dat je het ook zo eerlijk moet zijn naar jezelf. En dat was toen niet. En je wilt zo'n kindje dan ook alles kunnen bieden.
Juist, ja.
Als dat op dat moment niet voor jullie goed voelt, ja, dan denk ik dat je juist de keuze moet maken die goed voelt. En welke dat dan ook is. Want als je geforceerd dat dan gaat doen om toch moeder te kunnen zijn, ja, dan loop je zelf ongetwijfeld een keer tegen de lamp.
Dat werkt niet. Ja. Dus nu hebben we een hond.
Ja. Ja.
Heel leuk.
Totaal anders,
ja,
maar
totaal
ook leuk.
Je hebt wel iets om voor te zorgen, los van dat Joep en ik voor elkaar zorgen. Maar,
ja die behoefte die heeft denk ik over het algemeen het gemiddelde persoon wel in zich.
Ja.
Ja, maar dat zul je ook merken naar je bedrijf toe. Of naar je kledingmerk toe, dat je daar misschien wel bijna ten opzichte van anderen die je misschien ziet in die branche, misschien iets verder in gaat.
Gevoelens voor krijgt of zo. Ja. Ja, dat zou best goed kunnen. Ja. Ja.
Maar dat is niet iets wat je echt merkt. Dat jij ten opzichte van andere mensen in die branche daar net iets verder in gaat. Of net iets meer moeite hebt met het loslaten of door een ander te laten doen binnen je bedrijf? Of...
Nee, dat niet zozeer. Maar ik hoor wel regelmatig vrouwen die een gezin hebben en een bedrijf of een drukke baan. Die moeten alle ballen in de lucht houden. En dan denk ik heb het eigenlijk wel goed. Ja. Want ik hoef alleen mijn eigen ballen in de lucht te houden. En ik heb geen zieke kindjes of
die worden
naar school gaan
natuurlijk gedwongen om hun bedrijf ook deels af en toe los te laten.
Ja, absoluut.
Ja, ja. En dat is bij jou natuurlijk een heel stuk
Nee, minder. En ik zal niet zeggen het een is beter dan het ander, want zo bedoel ik het helemaal niet. Maar ik heb heel veel respect voor vrouwen die, of je nou werkt of een bedrijf hebt en je hebt er een gezin bij te runnen dat elke avond moet eten en naar school moet en hobby's en dit en dat. Ja, dat alleen is al een dagtaak.
Ja, absoluut. Maar ik denk ook dat het heel mooi is om voor vrouwen om te horen die in dezelfde situatie zit als waar jij in hebt gezeten of waar jij in nu zit, hè, dat je niet moeder kunt worden. Mm-hmm. Dat het heel hoopvol is om te horen dat er iemand is die hetzelfde heeft meegemaakt en daar ook echt een weg in heeft gevonden en een acceptatie in heeft gevonden. En dat was misschien niet de weg die je ooit voor jezelf had uitgestippeld. Maar dat wil niet zeggen dat het dan niet mogelijk is om een gelukkig leven te leiden.
Nee, zeker niet. En dat is ook waar het in mijn boek voor een deel over gaat. Het is... Voor heel veel mensen, als je in zo'n situatie zit, ongeacht of je dan nou een HPV-virus bij hebt gekregen of niet. Maar het is voor heel veel mensen een verdrietige periode, voor zowel vrouwen als voor mannen. Hè. Mm-hmm. Het zijn de vrouwen die zwanger worden, maar de mannen hebben er vaak evenveel verdriet van. Maar het leven hoeft niet op te houden als je geen kinderen kan krijgen. Het ligt er gewoon zelf aan. Het ligt eraan hoe je er zelf naar kijkt, hoe je er zelf naar besluit te kijken. En er zijn nog zoveel mooie dingen... Die op je pad kunnen komen, die je mogelijkheden bieden, die je anders misschien nooit had gezien of kunnen grijpen.
Ja.
Ja, en ik hoop dat door mijn verhaal te delen daarin, dat ik misschien wel voor de een of ander daar een beetje een lichtpuntje of iets van steun kan bieden. ja, we zijn met heel veel die in deze situatie hebben gezeten. Nogmaals, HPV of niet. Maar er zijn heel veel mensen ongewenst kinderloos. En er zijn mensen die gaan er heel goed mee om. En er zijn mensen die hebben het heel moeilijk en heel veel verdriet langdurig. Ik hoop dat het wat meer bespreekbaar ook wordt. Ja. Want er wordt heel makkelijk gezegd. Ook nog steeds tegen mij, heb je kinderen? En je ziet nog steeds regelmatig dat als ik het vertel, heel kort weliswaar, maar dat mensen zich toch opgelaten voelen. En ja, er hangt nog steeds zo'n stigma omheen. Mensen moeten kinderen krijgen.
Maar vind je die vraag überhaupt al lastig?
Nee, al heel lang niet meer.
Wel, die is wel lastig geweest. Maar hoe zou iemand het dan moeten doen? Want je hebt de leeftijd waarop toch gewoon het merendeel van de vrouwen kinderen heeft.
Ja.
Op het moment dat ik die interesse heb naar jou toe van, heb je kinderen? Hoe kan ik die vraag stellen?
Nee,
zonder
voor mij mag je hem gewoon stellen. Maar ik merk gewoon vaak aan de reactie aan de andere kant. Als ik dan zeg van, goh, nee, dat lukte niet. Dan verstijven mensen vaak, omdat dan voelt het heel ongepast. Ik vind het niet ongepast. Dus ik hoop daarom ook dat het gewoon wat meer bespreekbaar wordt.
Maar
iemand anders vindt het misschien wel ongepast. Omdat die midden in zo'n traject zit. En ja, dus het is ook nog heel persoonlijk allemaal.
Ja. Dat is. En dat blijft altijd lastig. Om de ene kan daar heel goed over praten. Ja. En de andere die stopt het weg. En die wil daar helemaal niet over praten.
Nee.
Die voelde al verdriet of angst of boosheid bij de vraag. Ja. Heb je kinderen? Maar ja, mooi om te zien dat je het zo een plekje hebt kunnen geven.
Ja, gelukkig wel. Daar ben ik ook heel blij mee. Ik ben nu 43. Dus het is nu natuurlijk echt al wel 15 jaar geleden. Maar het is...
De volgende vraag die nog in mij opkomt, maar ik denk dat ik het antwoord al weet, is denk je dan nooit na, want deze generatie nu, de 15 jaar na jou, zeg maar, die hebben de kans om hier mogelijk iets tegen te doen door zich te laten vaccineren.
Ja.
Volgens mij is het antwoord daarop dat je dat niet doet, maar ben je daar wel eens mee bezig dat je denkt van, ja, was ik maar, of was dat maar 15 jaar eerder, of was ik maar in een latere generatie geboren, zeg maar, waardoor ik wel de kans had om mij daar tegen te vaccineren?
Ik denk echt, alles gebeurt met een reden. En dit zal misschien omdat ik heel graag slaap, of omdat ik op sommige momenten best wel met mezelf bezig ben. En nu kan zijn, omdat ik geen kinderen heb, dus ik hoef niet naast een bed te staan of naast een hockeyveld of wat dan ook. Maar ik denk dat dit voor mij zo heeft moeten zijn. Ik zal niet zeggen bepaald is, maar ja, dit was ons pad. En ik ben helemaal niet spiritueel of wat dan ook. Maar nee, ik zal nooit met wrok denken, goh, was er toen maar een HPV-virus of een vaccin geweest, want dan had ik het misschien niet gekregen. Weet je, er zijn mensen, kijk naar jezelf. Je hebt nooit gekozen voor wat je gekregen hebt, maar je maakt er het mooiste van. Ik vind dat zo knap.
Ja, nee, maar daarom denk ik ook wel, hè, wat je zegt, is alles gebeurt met een reden. En inderdaad, wat je bepaalt, is misschien al iets te heftig. Maar ik denk dat die reden die erachter zit, dat zorgt er ook voor dat er een acceptatie kan komen. En dat, ja, daarom denk ik in jouw verhaal, maar ook in mijn eigen verhaal, dat er, ja, zo probeer ik het ook te zien. Want dan is het ook te accepteren.
Ja, ja. Je moet jezelf denk ik proberen erbij neer te leggen.
Ja.
Het heeft geen zin om dingen te gaan forceren. Hè? Dat is hetzelfde als dat jij nu zegt van, weet je, verdomme, ik wil gewoon beter worden. Ja, dat wil je.
Ja.
Maar we moeten realistisch zijn. Ik kan wel denken, ik wil kinderen. Als het niet is wat mijn lijf kon hebben of wat dan ook, ja, dan is dat het. En er zijn zoveel dingen. Als jij kortademig bent en je wil een marathon gaan lopen, dan is dat niet heel realistisch.
Nee, je moet altijd strijdbaar zijn, denk ik. Maar wel strijden tegen iets wat realistisch is. Tegen iets strijden wat onrealistisch is.
Nee.
Daar heb je alleen jezelf mee. Waarschijnlijk ook nog je omgeving. En dat zorgt er gewoon voor dat je niet het leven kunt leiden zoals je het zou willen. En soms is dat gewoon het feit ook. Hè?
Ja.
Dat je niet het leven zou leiden zoals je het misschien ooit zou willen.
Ja.
Maar dat wil nog steeds niet zeggen dat je geen andere manier kunt vinden die ook goed is.
Dat is het. En je hebt het zelf in de hand, hè?
Ja.
Je kan zelf of gewoon thuis bij de pakken neer gaan zitten, of je gooit de ramen open en je kijkt naar buiten en je denkt zo, dit is mijn dag.
Nee, dat is. En de situatie wat eraan vooraf gaat, het niet zwanger kunnen worden, een HPV-besmetting, tegen baarmoederhalskanker aanzitten, dat heb je niet in de hand. Maar hoe je daarmee omgaat, dat heb je zelf in de hand.
Ja, en precies. Ik had er ook niet achter kunnen komen. Dan had ik het gehad en dan had ik hier niet meer gezeten.
Nee.
En dat geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Maar ik denk, als je het beste probeert te maken van een situatie waar je in terechtkomt, ongeacht wat die situatie ook is, dan kun je zelf echt wel je hand zetten naar een manier die voor jou wel werkbaar of leefbaar is.
Ja, en wat zou je nu andere, iemand die het luisteren is, adviseren die zeg 25 is en al seksueel actief en, ja. en die ook steeds meer denkt aan het moeder worden? Wat zou je die, of misschien zelfs wel iemand die daar problemen mee heeft, die merkt dat het lastig gaat, ja. wat jij ook ervaren hebt, wat zou je tegen diegene willen zeggen?
Je kan je natuurlijk altijd gewoon eens laten controleren. Dat is nooit weg. Als je dat vaccin wil, doe dat. Als je dat niet wil, ook prima voor jou. Maar laat je dan gewoon een keer controleren. Ja. En zeker als je niet zwanger kan worden op een makkelijke, normale manier. Het is nooit verkeerd om even te laten kijken of het daar beneden wel allemaal wel goed zit. Want ja wat ik zeg, het is pas echt mis en je hebt het niet eens in de gaten. Dus je moet eerst heel ziek worden en dan is het te laat.
Ja, dus eigenlijk zeg je, sta altijd open om te weten hoe het ervoor staat.
Ja, ja. 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 Ja, bij voorkeur wel, want ook dat heb je zelf in de hand. Ja. Je kan zelf de telefoon pakken, de dokter bellen en vragen voor een onderzoek of voor een verwijzing naar het ziekenhuis.
Ja, en zeker mocht je nou zelf luisteren en denken van, ja, dat vaccineren, dat zie ik niet zo zitten. Juist dan, denk ik. Hè?
Absoluut.
Dat je dan nog een keer extra, zeker bij twijfel, als er al aanleiding is of als een zwangerschap moeizaam verloopt. Of als je tijdens de seks iets vreemds merkt en denkt van, hey, dit is raar. Ja, doe dat dan ook.
Ja,
gewoon.
Absoluut. Ja. En je kan je natuurlijk ook afvragen, waarom ben ik tegen dat vaccin? Weet je, ga daar eens bij jezelf goed te raden. Waarom ben je er tegen?
Ja. Is dat echt mijn mening of is dat iets wat ik hoor via en ja.
Dat
ja.
is het inderdaad.
Ja, want in de vorige aflevering met gynaecoloog zeiden we, er zijn al 260 miljoen vaccins wereldwijd gegeven.
Okay.
En er zijn geen extreme bijwerkingen geconstateerd.
Nee.
Ja, ik denk niet dat we heel veel meer overtuigende cijfers kunnen krijgen.
Maar als het niet goed was, dan zou het toch ook niet beschikbaar zijn?
Ja, nee ik vind dat je daarvan uit mag gaan. Maar dat is voor iedereen. Voor iedereen anders. En ja. ik denk vooral dat iedereen moet doen waar hij of zij zich goed bij voelt. Want het is natuurlijk ook, we hebben het nu met name over het baarmoederhalsstukje, maar het geldt natuurlijk ook voor mannen.
Ja.
Al is het maar om het niet over te dragen aan je partner. Hè? Dus dat is ook wel een hele belangrijke. Ik denk dat mijn mening daarin wel duidelijk is. Maar iedereen moet doen waar hij zich goed bij voelt.
Precies.
En eigenlijk zeg je, als je het niet doet, maar altijd stel je open om te weten hoe het ervoor staat.
Ja, weet je, we gaan met de auto naar de garage voor een APK elk jaar.
Ja.
En als je dan bedenkt hoe weinig we eigenlijk met ons lijf doen, behalve er wat opsmeren of naar de sportschool gaan. Ja. Maar wat er van binnen gebeurt, niemand die het weet, tot je een keer ziek wordt.
Ja.
En dan kan het iets heel kleins zijn, het kan iets groots zijn, het kan iets ertussenin zijn. Maar ja, we moeten eigenlijk denk ik gewoon wat beter voor onszelf zorgen.
Ja.
En dan denk ik dat er best wel dingen misschien wel voorkomen kunnen worden.
Ja, ja voor onszelf, maar ook denk ik voor anderen. Hè. Okay, elkaar eens daarover praten, elkaar eens echt vragen hoe het nou met elkaar gaat. Elkaar eens de ruimte geven om eventueel twijfel of dilemma's over dit soort dingen ook bespreekbaar te maken. Ja. Heb je nog iets wat je tegen de luisteraar, wat je mee wilt geven? Of ja, eigenlijk hebben we dat al gedaan, denk ik. Maar...
Ja, nou ja, nogmaals, je eigen mening is heel belangrijk. Ga bij jezelf te raden wat je wil, wat je voelt. En of wat je voelt ook inderdaad echt jouw eigen gevoel is.
Ja.
En luister naar je lichaam. En zelfs als je iets niet voelt, maar toch in je hoofd denkt van, goh, zou er misschien iets? Laat je even checken.
Ja. Ja, en zet signalen op een rijtje. Ja. Hè? Van hoeveel signalen heb ik al? En probeer die ook te zien en niet daarvan weg te lopen. Wat natuurlijk op de leeftijd waarin het zich vaak ontwikkelt, ja, iets is wat vaak gebeurt. Hè? Mm. Je bent met andere dingen bezig op rond je 30ste, 25ste. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat het dan niet kan gebeuren.
Nee, en de laatste is eigenlijk wel, als het tegen zit, dan... Ja, kun je het in veel gevallen echt wel naar je eigen hand zetten om er gewoon weer iets leuks van te maken.
Ja.
Je bent de enige die dat bepaalt zelf. Op wat voor manier dan ook. Hè? Zit je niet lekker in je vel? Zit je niet lekker in je werk? Je kan zoveel. Hè? Je kan kijken naar ander werk. Je kan sporten. Je kan leuke dingen doen. Je hebt zelf in de hand.
Ja, mensen opzoeken waar je energie uit haalt.
Ja, we hebben één leven. Ja. Dat is echt heel weinig.
Ja, klopt.
En ik zou niks zo zonde vinden als je 70 bent en je denkt, had ik dit maar en had ik dat maar en was ik toen maar zus of zo.
Absoluut. Mooie boodschap.
Ja.
Ja. Ik ga je bedanken voor jouw
openheid. Ja, jij bedankt,
Ken. Fijne gesprek. En ik hoop dat de luisteraar hier iets uit kan halen.
Ja, ik hoop het ook.
Dankjewel.
Dankjewel.
Bedankt voor het luisteren naar deze tweede aflevering in samenwerking met de GGD Noord-Limburg. Waardoor het nu uiteindelijk komt dat Kim niet zwanger is kunnen worden, is nog onduidelijk. Het proces van het niet zwanger kunnen worden was uiteindelijk ook haar redding. Hierdoor werd haar HPV-besmetting ontdekt in pap 4 en was ze er gelukkig toch nog op tijd bij. Door haar leeftijd kwam ze nog niet in aanmerking voor het bevolkingsonderzoek en toen waren de HPV-vaccinaties pas net op de markt. Gelukkig is deze vaccinatie nu voor iedereen toegankelijk en krijg je hem op je 10e levensjaar gratis aangeboden. En nu ook voor de groep van 18 tot 27-jarigen is deze alsnog gratis te halen. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen hebben, stel ze dan gerust via de reactiebalk onder deze aflevering of via de Instagram-pagina van GGD Noord-Limburg.